Goedemiddag, u allemaal van harte welkom in deze dienst op Goede Vrijdag. Voordat we gaan beginnen, luisteren we naar een gedeelte uit de Matthäus Passion. O hoofd bedekt met wonden, belaamd met smart en hoon. O hoofd en spot omwonden met een doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu druppelen dalen. Ik breng zegenend u mijn groet. In deze dienst willen we ook weer stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus en vooral het laatste stukje daarvan, zijn sterven aan het kruis en zijn begrafenis. Dingen die echt passen op deze laatste dag van het lijden van Jezus, de Goede Vrijdag. De vrijdag waarop we bevrijd werden van onze schuld, alles wat God voor ons heeft gedaan. De laatste woorden die Jezus sprak waren: in uw handen beveel ik mijn geest. En naar die psalm die Jezus aanhaalde willen we straks luisteren. We spreken ook vanmiddag aan het begin van deze dienst uit dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader. van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu gaan luisteren naar Psalm 31. In uw handen, God Almachtig, beveel ik nu mijn geest. Mijn hart is onbevreesd. Ik ben altijd uw trouw indachtig, mijn God, die als ik scheide, mij troostte en bevrijdde. Psalm 31. Dan willen we nu samen bidden. Trouwe God en Vader, op deze vreemde vrijdag, waarop we niet als hele gemeente in uw huis bij elkaar komen, maar meeluisteren op deze manier via internet, via de kerktelefoon, via onze website. Hier op deze vreemde vrijdag willen we tot u komen. En u zoals altijd om uw zegen vragen. Uw zegen over uw woord. Een woord dat ons tegemoet mag komen als de blijde boodschap, als het goede nieuws dat het koninkrijk van God is aangebroken. En tegelijkertijd zien we het lijden van uw zoon. Het lijden van een mens die tegelijk God zelf was. En die gehoorzaam was tot de dood aan het kruis. En die daarom ook uitermate verhoogd is en een naam heeft gekregen boven alle naam, opdat in zijn naam u geloofd en geprezen zou worden. En zo willen wij ook bij elkaar zijn om uw naam te prijzen, om wat u in ons leven hebt gedaan. Wij mogen vertrouwen op u en we mogen weten dat u al onze schuld, al ons lijden en al onze pijn hebt gedragen. En dat u die hebt weggedragen aan het kruis, dat u ons verzoend hebt met onze God, degene die ons geschapen heeft, degene die ons leven leidt, ook vandaag. En daarom willen we u vragen of u uw geest in onze harten wilt geven, zodat we uw woord zo zullen horen dat het ons zal bemoedigen en troosten. We bidden u dat alles, in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmiddag uit Matteüs 27, allereerst de versen 45 tot 56. En daarna luisteren we dan naar een bekend lied uit de bundel van Johannes de Heer. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood. Daar Gods wet aan het hout werd vervuld. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis dan verwisselt voor de eeuwigheidskroon. We lezen uit Matteüs 27 vanaf vers 45. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lama sabachthani, dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopt. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden niet doen, Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, hij was werkelijk God zo. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Dan gaan we nu weer luisteren naar het kinderneveldienstverhaal. Ook vanmiddag zal Corine dat weer vertellen. En we luisteren daarna naar een lied dat jullie allemaal wel kennen als kinderen. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koningknecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, gedragen door zijn liefdemacht.
Het verhaal van vorige keer eindigde met het sterven van Jezus. Vandaag luisteren we hoe dat verder gaat. Jezus is dood. De mensen om hem heen huilen. Ze denken niet aan zijn voorspelling dat hij na 3 dagen weer zal opstaan. Nee, ze zijn wanhopig en verdrietig. Ze houden van Jezus en willen hem goed begraven. Gelukkig komt er die avond een rijke man uit de stad Arimathea. Hij heet Jozef en is ook een leerling van Jezus geworden. Hij is net als de andere leerlingen van Jezus ook verdrietig en wil dat Jezus een mooi graf krijgt aan het eind van zijn leven. Hij vertelt aan de discipelen dat hij net een mooi nieuw rotsgraf voor zichzelf heeft laten maken. Daarna gaat hij naar Pilatus en vraagt hem om het lichaam van Jezus. Hierop geeft Pilatus het bevel het aan hem af te staan. Jozef neemt het lichaam mee, wikkelt het in zuiver linnen en legt het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf heeft laten maken in de rots. Dan rolt hij een grote steen voor de ingang en gaat weg. Maria uit Magdala en de andere Maria blijven achter. Ze gaan tegenover het graf zitten. De discipelen en iedereen die van Jezus hield, moeten huilen. Maar de hoge priesters en de fariseeën niet. Zij denken er wel aan dat Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. Dus gaan ze samen naar Pilatus. Ze zeggen tegen hem: Meneer, wij denken er opeens weer aan wat Jezus heeft gezegd. Dat hij na 3 dagen weer uit de dood zal opstaan. Geeft u alstublieft het bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem in het geheim weghalen. Zij zullen dan tegen het volk zeggen: Hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordt: U kunt de bewaking krijgen. Vraag een paar soldaten om het graf te bewaken. En zo komt het dat er soldaten naast het graf van Jezus staan om te zorgen dat er niets gebeurt, dat niemand in het graf kan komen. De bewakers kunnen mensen tegenhouden, maar God tegenhouden, dat kan niemand. En dat merken we als het Pasen is. Dan maakt God het goed. Dan maakt God alles heel.
Gedeelte waar we vanmiddag in het bijzonder bij stilstaan is Matthäus 27 vanaf vers 57. Toen de avond was gevallen, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Daarop gaf Pilatus bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te bidden dat die bedrieger toen hij nog leefde heeft gezegd: Na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en ze zullen tegen het volk zeggen: Hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: U kunt uw bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. We willen vooral nadenken over die bewaking bij het graf. Ze zeiden tegen hem, de Farizeeën: Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Beste luisteraars, gemeente in de Heer Jezus Christus. Het is een wonderlijke Goede Vrijdag. Heel anders dan anders. Normaal gesproken is het een van de hoogtijdiensten in het jaar. En qua boodschap is het dat natuurlijk vandaag ook. En toch voelt het heel anders. Verschillende van u die ik van de week via de telefoon heb gesproken, die mij belden of die ik heb opgebeld, die zeiden: het is allemaal zo vreemd, zo anders dan anders. Het is zo raar om nu Goede Vrijdag en Pasen te vieren. Je weet dat Pasen eraan komt, maar het is toch zo heel anders. Is dat nu een heel ander gevoel dan de mensen hebben gehad die Goede Vrijdag, het sterven van Jezus, echt hebben meegemaakt? Nou, aan de ene kant natuurlijk wel, aan de andere kant denk ik dat er ook best parallellen te trekken zijn. Ook wij hebben het moeilijk, net als zij, om de diepte van de boodschap die van het lijden en sterven van Jezus uitgaat, te doorgronden. Vorige keer hebben we al over nagedacht wat het betekende dat Jezus zijn Vader in de hemel aanriep. Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22, waar Jezus niet alleen zijn nood uitschreeuwt, zijn verlaten zijn, zijn zielenood, maar tegelijk ook op God vertrouwt. U hebt naar mij gehoord, u hebt mij gered. En daarom kon Jezus ook zeggen: het is volbracht. Matthäus beschrijft dat niet uitgebreid. Hij zegt alleen maar: nog een keer schreeuwde Jezus, toen gaf hij de geest. Maar het gevolg is wel duidelijk. Dat het voorhangsel in de tempel schuurt van boven naar beneden. Van beneden naar boven was nog te verklaren geweest door mensenhanden. Door vandalen. Door mensen die het heiligdom wilden ontheiligen. Maar als van boven naar beneden, van 7 meter hoog naar beneden, dat voorhangsel scheurt, dan kan dat niet anders dan de macht van God zijn. En als daarbij ook nog een aardbeving komt en rotsen in tweeën splijten, dan weten we wel dat God aan het werk is. En die hoofdman over 100, die centurio, die ziet dat ook. En die zegt ook: ja, Jezus moet werkelijk Gods zoon zijn geweest. Hij geeft toe dat Jezus een zeer bijzonder mens was. En dat hij zeer direct verbonden was met God. En dan, ja, dan zien we ook nog iets over de vrouwen. De vrouwen die kijken van een afstand toe. Maar even later, dan zien we ze bij de begrafenis van Jezus. Jozef van Arimathea is rijk. Hij heeft de mogelijkheden om een prachtig graf voor zichzelf te laten maken. Hij heeft dat laten uithouwen in de rotsen in zijn tuin. En dat graf, dat staat hij af aan Jezus. Daar moet Jezus begraven worden, in de tuin, de hof van Jozef van Arimathea. Maar het verandert niets aan de toekomst van Jezus. Jezus' dode lichaam wordt in het graf gelegd, er wordt een zware steen voor gerold en iedereen vertrekt. Het lijkt alsof alles afgelopen is. De centurio is natuurlijk al lang naar huis gegaan, zijn soldaten ook. De omstanders die hebben gespot met Jezus en die hebben toegekeken, die misschien ook wel onder de indruk waren van alles wat er gebeurde, die aan het denken zijn gezet, ook zij zijn naar huis. Jozef van Arimathea zelf is weg en dan zitten daar alleen nog Maria uit Magdala en de andere Maria. Ze zijn tegenover het graf gaan zitten. En is dat niet precies de houding die wij misschien ook wel een beetje hebben op deze Goede Vrijdag? We zitten bij het graf van Jezus. En we maken ons daar allerlei voorstellingen bij wat dat in ons leven betekent. Mensen die zeggen, ik ben bang. Ik vind het maar een angstige tijd. Er gaat een boodschap vanuit, maar welke dat precies is, dat weet ik ook niet. Misschien worden we allemaal wel een beetje stilgezet. Misschien moet het allemaal wel anders. Misschien is dit wel een teken van God. Mensen zeggen het niet stellig. Er zijn maar enkelingen die het zeer stellig uitspreken, maar iedereen voelt wel aan, hier in 2020 gebeurt iets heel bijzonders. Juist ook in de lijdenstijd. En wij zitten zo bij het graf van Jezus. En we kijken toe. We zien dat hij is gestorven. We zien dat er ook in 2020 dingen misgaan. En dingen heel angstig zijn. Dat er vele slachtoffers vallen. Gelukkig zijn wij in onze eigen gemeente daar nog voor gespaard gebleven. Maar verschillende uit onze gemeente hebben in hun kennissen of in hun familiekring al wel mensen verloren aan corona. We willen straks ook voor hen bidden, om troost en om moed. Zij zitten wel in heel letterlijke zin tegenover het graf. Hun gedachten worden daardoor bepaald. Er zijn nog anderen die bezig zijn met de dood van Jezus. Ik hoorde laatst dat er ergens gezegd werd, er zijn maar twee mensen die niet in je dood geloven. En dat zijn degene die er erg op gehoopt hebben en degene die het nooit zouden willen. En zo zijn ook de fariseeën de grootste vijanden van Jezus en niet van overtuigd dat Jezus dood het laatste woord is. En ze gaan naar Pilatus. En ze zeggen, Heer, het schoot ons te binnen dat Jezus, toen hij nog leefde, heeft gezegd, na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Ja, begrijp ons goed hoor, dat kan natuurlijk nooit. Maar voor alle zekerheid, zijn discipelen, zijn leerlingen zouden daar gebruik van kunnen maken. En die zouden kunnen zeggen, hij is opgestaan uit de dood, nadat ze zijn lichaam hebben gestolen. En dat zou verschrikkelijk zijn. Als die leugen de ronde ging doen, eigenlijk nog erger dan het stelen zelf. De vijanden van Jezus leggen zich ook niet bij zijn dood neer. Ze willen extra zekerheid. Ze willen dat het onomstotelijk vast komt te staan, dat niemand er meer onderuit kan, dat het laatste woord van Jezus gesproken is. En dat hij nu kan verdwijnen uit de gedachten van het volk. Pilatus zegt, nou je gaat je gang maar, ga en regel het zo goed als je kunt. Ik vind het allemaal prima. Dan gaan ze erheen en ze beveiligen het graf. We hoorden in het kindernevendienstverhaal al, kijk, mensen kunnen die bewakers misschien tegenhouden. Maar God niet. Want laten we niet vergeten dat het laatste woord van Jezus al is gesproken, volbracht. Alles is gegaan zoals het moest. Alles is gegaan zoals God de Vader wilde. De wereld is met hem verzoend. De zonde is geworpen in de diepte van de oceaan, zover als het oosten is van het westen. De wereld is gered. De wereld is nieuw geworden. Een nieuwe tijd is aangebroken. Dat kunnen de bewakers nooit tegenhouden. Dat kunnen ze nooit voorkomen. Het graf zal opengaan. Wij weten dat al. Want we kennen Gods woord. We weten dat na Matteüs 27 nog een hoofdstuk komt. Waarboven staat, opstanding uit de dood, verschijning aan de leerling. Daar hopen we op. Daar weten we van, ook in deze tijd. Ja, misschien zien we het vandaag allemaal wel meer dan ooit gebeuren. En misschien beseffen we vandaag, nadat er zoveel duizend doden zijn gevallen in de wereld, zoveel tienduizenden over de hele wereld aan corona, misschien beseffen we wel meer hoe kwetsbaar we zijn. En we projecteren dat dan op Jezus, die ook een lijdende mens was, zoals wij. Maar laten we nooit vergeten dat het lijden van Jezus veel dieper ging. Veel meer betekenis had. Dat dat niet maar het lijden van een gelovige was. Of het lijden van een mens. Maar dat dat de omkeer was. De omkeer in de wereld. En zo mogen wij kijken vandaag. Op een afstand, jazeker. Nee, misschien zijn het nog wat te grote woorden om meteen te juichen over Gods overwinning. Zeker in 2020 kost ons dat grote moeite als we zien wat er allemaal gebeurt. Goede Vrijdag is misschien wel triester dan ooit. Het lijden van Jezus. We zien daarin ons lijden, onze moeite, onze beperkingen. Maar laten we niet vergeten dat als we ons hart voor Jezus openleggen, dat Hij dan dat hart wil vullen met zijn liefde. En dat Hij daaruit alles wil wegnemen wat het nieuwe rijk nog bij ons vandaan houdt. We mogen weten dat we nieuw mogen zijn. Dat we mogen leven met Christus. Dat vraagt voorbereidingstijd. Dat vraagt misschien wel meer dan 3 dagen. Vandaag is het Goede Vrijdag. Zondag is het Pasen. En we gaan naar Pasen op weg. En we gaan langs de wachters bij het graf heen. Die ons willen laten geloven dat het nooit kan. Dat uit de dood het leven komt. En dat het nooit kan. Dat uit het lijden de vreugde zal voorkomen. En we wachten af. Wetend dat het waar zal zijn. Dat we ook zondag weer mogen horen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat geeft ons de moed. Om niet alleen maar te treuren om het lijden en de pijn. Om niet alleen maar bedroefd te zijn over onze eigen schuld. Maar om vooral te kijken naar Jezus. Die heeft gezegd, ik heb het volbracht. En naar dat lied willen we nu ook gaan luisteren. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Hangt ten spot van snode smaders, zoon des vaders. Waar is toch uw almacht thans? Waar uw goddelijke glans? We vragen ons dat af. Zeker ook in de coronacrisis. Maar we weten ook van Gods overwinning. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Zou ik dan in droeve dagen troosteloos klagen? Als ik naar zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ik heb mij hier voor dood en leven aan u gegeven. Laat mij dan in vreugde en pijn met u in gemeenschap zijn. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, de stervende Heer. Amen. Voordat we samen gaan bidden, nog een paar mededelingen. De paasdienst, die wordt rechtstreeks via de kerktelefoon uitgezonden als we die hier opnemen. morgenavond om 7:00. Daarna vindt u die weer op de website en kunt u die eventueel nog terugluisteren. Verder zijn er een paar zieken in onze gemeente. Vorige week hebben we Anja Jobsal genoemd, die nog steeds natuurlijk ziek is. We willen voor haar bidden. Gisteren is mevrouw Overbeke Soeterman uit de Magnoliastraat 81 in het ziekenhuis opgenomen. Ze is ook vrij ernstig ziek, heeft gisteren een operatie ondergaan. En we hopen dat ze daar ook weer een beetje van mag opknappen. Maar we weten dat haar toestand best wel zorgelijk is. Ik noemde in de overdenking al dat verschillende gemeenteleden te maken hebben gehad met familieleden die hen zijn ontvallen door de coronacrisis. Martha de Koeien die heeft enkele weken terug een broer verloren aan deze ziekte. En gisteren hoorde ik dat Jaap Dekker uit de burgemeester Prumestraat een broer ook heeft moeten missen doordat hij corona kreeg. We willen ook voor allen in onze gemeente en om onze gemeente heen die dierbaren missen, juist ook door de pandemie die ook over ons land gaat. We willen voor hen bidden en hen troost en moed toewensen. Zullen samen bidden. Trouwe God en Vader, wij komen tot u op deze goede vrijdag met heel ons leven. En dan beginnen we bij ons eigen leven. Want het knaagt altijd weer aan ons dat wij niet leven zoals u het van ons verwacht. U hebt ons goed geschapen. U hebt ons geschapen naar uw beeld. Om zo te leven als u het in gedachten hebt. En Heer Adam en Eva, en in hen ons, wij allemaal, hebben ons afgekeerd van u. De mens is de schepper ontrouw geworden. En daar hebben wij nu met de gevolgen van te maken. We willen u bidden of u ook ons leven wilt reinigen op deze goede vrijdag. Als we kijken naar het kruis op Golgotha, als we zitten bij het graf van onze Heer Jezus, dan komt ons dat allereerst in gedachten. Dat wij hebben gefaald, dat het om ons was, dat de Heer Jezus aan het kruis werd gehangen. We bidden u, wilt u ons de kracht geven om te leven vanuit uw wet, vanuit uw geboden, vanuit de leefregels van het Koninkrijk. En geef dat we dat trouw mogen doen. Vader in de hemel, we willen ook tot u komen met alle lijden dat er is. Waarop wij niet zo snel een etiket kunnen plakken. Waarvan wij niet zo snel de oorzaak kunnen aangeven. Maar we zien het zich ontrollen. Die coronacrisis met alles erop en eraan. En we maken onze zorgen om. En we zijn er misschien door van slag. We zijn er misschien bang door. Heere God, wilt u ons nabij zijn? Wilt u bij ons zijn? Ook dat is wat we in het kruis mogen zien. Dat u ons niet in de steek hebt gelaten. Maar dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. We willen u vragen of u zijn woorden volbracht. En in uw handen leg ik mijn leven. Of u die ook voor ons wilt waarmaken. Dat wij met alles wat we zijn en alles wat we hebben geborgen zijn in uw machtige hand. We vragen u, Heere, of u wilt zijn met de zieken. We denken aan Anja Jobsen, we denken aan mevrouw van Overbeke. Wilt u hen nabij zijn? En wilt u hen, kan het zijn ook, wat vernichting schenken van de klachten die ze hebben? Voor beide geldt waarschijnlijk dat we niet op genezing, op volledig herstel moeten hopen. Maar we weten wel dat u mensen nooit alleen laat. En dat u leven geeft, dwars door de dood heen. En dat het koninkrijk gekomen is. En dat ieder die in u gelooft daarvan deel mag uitmaken. En wat is het mooi, als mensen dan ook zeggen, juist ook als ze ziek zijn, het is goed, ik leg mijn leven in Gods hand en Hij zal voor me zorgen. Vader, we willen u ook bidden voor mensen die dierbaren hebben verloren aan het coronavirus. Vaak hebben ze geen afscheid kunnen nemen. Vaak valt hen dat moeilijk. We willen u bidden of u hen wilt troosten en bemoedigen. Of u ook mogelijkheden wilt geven om toch zo goed mogelijk mee te leven en hun rouw te verwerken. Vader, we willen nu tot u komen en u bidden of u ons wilt begeleiden op weg naar Pasen. Het zal ons misschien moeilijk vallen om luid te jubelen dit jaar. En toch is het waar dat de Heer leeft en dat Hij de toekomst geeft. Vader, wilt u zijn met heel deze wereld, die vasthouden, ondanks alles, in uw machtige hand. Vader, hoor zo ons bidden. Neem onze dank aan voor al uw goede gaven, voor de prachtige dingen die we mogen zien, de inzet van artsen en verplegend personeel, de mensen in de zorg die hun beste krachten geven, de mensen op andere plaatsen die misschien meer doen dan dat ze normaal gesproken zouden doen. We danken u ook voor de goede sfeer die er soms zo ongedacht ontstaat. Mensen die met elkaar verbonden zijn, meer dan ooit. Dat geeft hoop en dat geeft moed. En ook dat is een vrucht van uw leven. Heere God, hoor dan zo ons bidden en neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. Een collega schreef dit gedicht. Ik heb het u allemaal verteld, hoe ik het heb gedaan en hoe ik het had gedacht. Ik heb niets achtergehouden. Met naam en toenaam heb ik het u gezegd. U weet er alles van, Heere God. U weet mijn zonde en mijn zorg, mijn angst en mijn verwachting. U kent mijn tranen en mijn lach. Mijn wegen heb ik verhaald. En u hebt mij geantwoord. Zo vaak hebt u mij geantwoord. Dus zult u mij nu antwoorden, zelfs op de eenzaamste weg die ik moet gaan. De weg van aftakeling en dood. Het is uw ambt om mensen het leven te geven. En Jezus leeft. O ja, Hij leeft. En ik zal leven met Hem. We willen nu gaan luisteren naar het lied Ik wil mij gaan vertroosten in Jezu lijden groot. Na de zegen luisteren we nog weer naar de gedeelte uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Wenn ich einmal soll scheiden. Als ik eenmaal uit deze wereld wegga, als ik eenmaal sterf, gaat u niet weg bij mij. Als ik de dood zal moeten lijden, treedt u dan voor mij in. En die zekerheid dat Jezus dat wil doen, die horen we in de zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you. een hele goede dag verder. Leven.